luistert naar de Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland kan worden. Ik ben Hans Rodenburg en ik zit hier met Noortje Thijssen, directeur van wetenschappenbureau GroenLinks en Eerste Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En vandaag gaan we weer een kletsende klasse doen. Onder andere over, jij hebt een bijdrage over de koloniale trekker van ons klimaatbeleid. En we hebben weer een luistervraag over integratie. We don't believe you, because we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Wil je nou meepraten? Dat kan, dat vinden we heel leuk. Dat kan via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. Dat is ons eigen platform. Daar kan je ook berichten inspreken. En die berichten kunnen we ook weer afdraaien hier in de afleveringen. Dus kunnen we een soort van met je in gesprek, letterlijk. Je kan er ook vriend worden en ons steunen. Dat waarderen we heel erg. Daar kopen wij bijvoorbeeld onze apparatuur van. Maar dat hoeft niet. Je mag ook gewoon meepraten zonder betaalde vriend te worden. Dat kan ook op dat platform of via Instagram, YouTube of TikTok, waar we allemaal actief zijn. En meepraten kan binnenkort ook in het Echi. We gaan namelijk live.
Ja, waar gaan we heen? Naar
Steenwijk. Ja, Steenwijk. Daar gaan we heen namelijk als eerste stop in de tour. We gaan ook nog naar andere steden. Die worden volgend jaar aangekondigd. Onder andere Tilburg en Veenendaal. Maar nu gaan we eerst naar Steenwijk. Daar gaan we praten met vakbondsman Bart Plaatje over het organiseren en mobiliseren van werkende mensen. De werkende klasse.
Dus kom allemaal.
Ja.
Want het wordt een live opname, maar het gaat natuurlijk ook gewoon om de borrel achteraf.
Ja, want we gaan ook nog uitgebreid doorpraten na de opname natuurlijk. Precies. Dus dat is een exclusief gesprek wat daar gebeurt.
Ja.
Ja, Noortje. Het klimaat.
Het klimaat, ja. Nou, ik zou natuurlijk willen dat ik hier nou ging zitten met een enorme positief verhaal. Maar helaas, mijn boodschap is dat mijn groene hart, die bloedt nu al enkele weken. Dat begon al bij de verkiezingen in Amerika toen Trump won. Nou, er is heel veel over gezegd en geschreven. Maar ik wil toch nog even iets uitlichten, omdat we in onze podcast daar nog niet echt bij stil hebben gestaan. Namelijk wat dit nou eigenlijk betekent voor het klimaat. En nou ja, de vraag is natuurlijk, blijft de Verenigde Staten in het Parijsakkoord, dus het klimaatakkoord? Nou, waarschijnlijk niet, want eerder heeft Trump, toen hij aan de macht was, ook al een streep daardoor gezet. Dus de Verenigde Staten die committeerden zich niet meer aan die internationale afspraken.
Ja.
De vraag is natuurlijk ook, wat betekent dit nou voor alle investeringen die in groene energie werden gedaan? Hè? Dus in elektrisch vervoer, in wind op land, noem maar op. Maar vooral zat ik te luisteren naar zijn overwinningsspeech. En toen kreeg ik echt een beetje rillingen over mijn rug. Toen hij het had over liquid gold. Hij zei namelijk dat Amerika heeft meer liquid gold dan China, meer dan Saoedi-Arabië, meer dan Rusland. En hij bedoelt daarmee olie en gas. En hij zei heel erg blijmoedig dat hij van plan is om zoveel mogelijk liquid gold uit de grond te trekken, om daarmee ook alle schulden te kunnen aflossen. En dat is gewoon heel slecht nieuws. Omdat dat gewoon allemaal vervuiling is. Het zijn allemaal fossiele brandstoffen. Waar we als wereld veel slechter van worden. Maar de fossiele industrie wel veel beter. Dus het was gewoon heel duidelijk dat hij enorm op de hand zit van de fossiele industrie. En dat weten we al. Maar dat werd daar ook heel erg verteld.
Yeah.
Nou, best wel shocking. Maar een week later, terwijl ik daar nog niet eens van was bekomen, kwam er nog een dreun voor het klimaat en de biodiversiteit. Namelijk de zaak Shell. Milieudefensie.
Dat is ook wat,
ja. Ja, 2 jaar geleden had Milieudefensie nog gewonnen. Die had ervoor gezorgd dat ook Shell verantwoordelijk gehouden wordt. Ook voor de uitstoot, niet alleen van zichzelf, maar ook van de, in de keten en ook van toeleveranciers. En nu heeft toch het Hoger Gerechtshof daar een streep doorgezet. Nou, dat was een tweede dreun.
En waar hebben ze precies een streep doorgezet? Wat?
Door dat eerdere vonnis. Dus nu worden er niet extra verplichtingen aan Shell opgelegd om die CO2 naar beneden te krijgen dan ze nu al hebben. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Nou ja, wel een grote teleurstelling. Ja. Maar natuurlijk zegt Milieudefensie wel, we gaan door. En er komt een nieuwe zaak ook aan richting ING. Dus de strijdbaarheid, die is er nog wel. Maar goed, nu kwam er een derde dreun op rij. Een week na die dreun van de klimaatzaak kwam de COP, En de COP is de grote internationale klimaatconferentie, waarin eigenlijk alle landen van over de hele wereld bij elkaar komen om met elkaar afspraken te maken over wat te doen om klimaat- en biodiversiteitsproblematiek te keren.
Ja.
En in de pers wat ik in Nederland heb gelezen, was best wel jubelend. Van, we hebben 300 miljard gaan we ophoesten in een soort klimaatfonds, wat dan voor het mondiale zuiden is bedoeld, om daarmee de schade die zij ondervinden te kunnen financieren.
Ja. Klinkt dus best wel veel geld, toch? 300 miljard.
Dat klinkt dus heel veel. Maar ze mogen er 10 jaar over gaan doen, het Westen, om dat bij elkaar te verzamelen.
Om het potje te vullen.
Om dat potje te vullen. Ja, terwijl ze zeggen, eigenlijk heb je jaarlijks zo'n bedrag nodig. Maar zo'n bedrag heb je eigenlijk niet nodig van 300 miljard, maar van 1,1 triljoen heet het dan?
Biljoen.
Biljoen, ja. Dus dan moet je er nog wat nullen bij zetten. Dat was dan ook de inzet van het mondiale zuiden zelf. Ze hadden zelfs nog iets hoger ingezet. Maar ook gewoon wetenschappelijke studies tonen aan dat dit wel ongeveer nodig is.
Ja, en dit is alleen nog maar om dan de schade te repareren die klimaatverandering aanricht.
Maar ook wel om je te wapenen tegen wat er ook nog op ons af gaat komen.
Ja, dus ook om het te voorkomen.
Ja, het is volgens mij gewoon een pot om alle klimaatschade je daar iets tegen te kunnen doen. Maar wat ik nou zo jammer vond, op een gegeven moment ging het ook heel erg over neocolonialisme in dit hele debat. En dat kwam doordat de voorzitter van de klimaattop, dat is de president van Azerbeidzjan.
Ja, Ilham Aliyev. Ik had het van tevoren uitgezocht hoe ik dit moest uitspreken. Maar Aliyev.
Het gaat heel lekker, Hans.
Ja, ik heb echt geoefend. Ja.
Hij in zijn opening speech, die natuurlijk juist bedoeld eigenlijk is, hè, om iedereen een beetje in de yes-stand te krijgen, daar haalde hij heel erg uit naar Frankrijk, maar ook naar Nederland. Omdat hij ook Nederland heel erg verweet dat er neocolonialisme plaatsvindt richting het Caraïbisch gedeelte van ons koninkrijk.
Ja.
En vervolgens kwam ook Wopke Hoekstra, die daar als eurocommissaris aanwezig was. Onze Woppert. Die zat bij Buitenhof. En die kon dat toen heel makkelijk zo van tafel vegen. Van nee, wat een onzinverwijt. En dit helpt natuurlijk ook niet in de onderhandeling.
Het is niet constructief.
Het was niet constructief. En ik snap het ook wel, want hoe die president dat deed was super onhandig. Het is natuurlijk echt niet zo dat het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk, dat wij vanuit Nederland dit gedeelte dat nog heel erg aan het koloniseren zijn. Maar daardoor kon Wopke Hoekstra dat helemaal zo van tafel vegen. En ontstond er dus ook helemaal geen debat.
Nee.
Terwijl hij echt wel, gewoon, er valt echt wel wat voor te zeggen. En dat is ook mijn take van de week. Dat er nog steeds sprake is van toch een vorm van neocolonialisme. Hoe het Westen en het mondiale zuiden zich verhouden tot elkaar. Ook in dit hele, in de hele klimaatpolitiek.
Mm. Zeker.
En juist die uitkomst van die COP met die luttele 300 miljard is er eigenlijk juist ook de illustratie van.
Ja, want neocolonialisme, dan bedoelen we gewoon koloniaal, dat je een ander land, dat je daar aanwezig bent en gebruikt als een soort wingewest.
Ja, nou precies dit. En dat gebeurt natuurlijk ook. Want heel veel multinationals zijn actief in het mondiale zuiden. En trekken daar alle hulpbronnen naar zich toe. Zowel wat er in de grond zit, dus gewoon grondstoffen. Ruwe grondstoffen, maar ook gewoon arbeid. Dus voor een heel lage prijs worden mensen aan het werk gezet. Soms zelfs ook echt gewoon uitgebuit. Mm. Ook echt in omstandigheden die mensonterend zijn. Die ook niet passen bij de mensenrechten die we allemaal hoog hebben staan. En die grondstoffen worden dan ook allemaal leeggetrokken uit die landen. Vervolgens worden die bewerkt vaak wel in het Westen. En pas op het moment dat een grondstof van ruwe grondstof bewerkte grondstof wordt, dan gaat de prijs omhoog. Dan wordt het ineens een interessant product. Dus daar begint de winst eigenlijk. Dus wij maken vervolgens heel veel winst juist op die producten. Om ons eigen consumptie in het Westen ook daaraan tegemoet te kunnen doen, te kunnen komen. Want daar zijn al die grondstoffen voor bedoeld. Om vooral ons eigen levensspel op peil te houden. Onze levensstandaard, ons eigen producten te kunnen kopen. Van auto's tot schoenen tot keukens, noem maar op. En vervolgens gaat er heel veel vervuiling natuurlijk mee gepaard. En de grootste ellende van de klimaatvervuiling, van de ontwrichting, die speelt zich dan weer in het mondiale zuiden af.
Ja, precies. Die krijgen ze ook nog op een bordje.
Precies. Dus we profiteren wel. En de schade ervan, die nemen we niet voor onze rekening.
Ja.
En dan willen we ook dus nu, want dat is de uitkomst van deze klimaattop, en daar willen we dan ook niet nog eens voor betalen. Dan moeten ze het wel doen met een fooi.
Ja, en dan niet over kolonialisme beginnen. Dat is heel onredelijk.
Precies,
ja,
want dat is onredelijk. Ja. Nou, en ja. Ja, en wat dan ook nog eens geldt, het afval, wat vaak nog dan op een gegeven moment ook zich gaat opstapelen hier in het Westen. Want nou ja, al die productieprocessen die leiden ook tot afval of het afdanken van producten. Vervolgens gaan die vaak wel weer terug naar het mondiale zuiden. Dus we dumpen dan ook nog eens echt het afval wat erbij gepaard komt. Dus ja, ik vind, dat mag je toch best wel neocolonialisme noemen.
Absoluut. Ja, ik ben het heel erg mee eens. Die Aliyev, overigens, dat is nog wel even goed om te zeggen. Dat is wel echt de laatste die ook mag beginnen over het onderdrukken van mensen. Want deze gast is gewoon al sinds 2003 aan de macht in Azerbeidzjan. Is gewoon een keiharde dictator. Je moet daar niet op straat zeggen van, ik vind jou koloniaal. Dan verdwijn je echt de gevangenis in. Goede vriend van Poetin. Hij is trouwens hij is zijn vader opgevolgd als dictator. Zijn vader was een hoogpief uit de Sovjet-Unie is daar dictator geworden nadat de Sovjet-Unie uiteenviel en heeft gewoon zijn zoon zo benoemd. Dus
gezellig.
Dat is ongeveer wat voor man dat is.
Ja. Maar daardoor is het zo jammer, want hij heeft iets willen agenderen, maar doordat het helemaal uit de verkeerde koker komt, is dit helemaal geen debat geworden.
Ja.
En zitten wij hier nu maar een take van te maken, terwijl de kop is voorbij en dit is nu de situatie.
Ja. Maar het is ook wel interessant, want hij kan dus wel profiteren. Want hij heeft dus nu de Baku Initiative Group opgericht. En dat is een soort een beweging die duidelijk vanuit hem komt. En die steunt bewegingen in het voormalige Franse Rijk. En dus ook op Bonaire, dus een Nederlandse bijzondere gemeente. Om eigenlijk in opstand te komen en onafhankelijk te worden. En hij presenteert zich dus als een soort decolonisator. Maar het valt niet te ontkennen. Hij kan natuurlijk varen op een hele terechte woede bij al die landen. Van jullie nemen ons gewoon totaal niet serieus.
Precies.
Dus juist doordat het Westen het zo totaal laat afweten qua internationale solidariteit, krijgen dan van dit soort dictators die daar gewoon mee aan de haal kunnen gaan.
Ja, en daarmee schieten ze zichzelf in de voet.
Ja.
Toch? Ja.
Ja, en dan vervolgens dan een beetje dat kolonialisme gaan wegmoffelen.
Precies.
Want ook als je kijkt naar die klimaatsteun, die 300 miljard, dat wordt weer voor een groot gedeelte wordt dat uitgekeerd als leningen, toch?
Nou, dat is ook een van de klachten, terechte klachten van het mondiale zuiden. Een van hun voorwaarden, eisen in de onderhandeling was ook, dit moet publiek geld zijn vanuit de overheid, zodat wij niet straks weer opnieuw te maken krijgen met de private sector die ons leningen geeft, waardoor we weer moeten afbetalen en je dus nog steeds in die gekke afhankelijkheidsrelatie
totale
zit.
Totale wurggreep.
In die wurggreep zit, waardoor jij jezelf ook niet kan ontwikkelen. Want het mondiale zuiden die wil zelf ook veel meer bijvoorbeeld die grondstoffen gaan bewerken, zich ontwikkelen. Maar op deze manier komen ze daar eigenlijk nooit aan toe. Dus dit was een van hun eisen, maar die is dus ook niet ingewilligd door het Westen.
Ja, want even een geschiedenis van veel landen, bijvoorbeeld in Afrika. Die hebben een lange geschiedenis, echt al decennia, van in de schulden komen, dan geholpen worden door instituten als de Wereldbank, die dan totaal op de hand van het Westen zijn en een soort neoliberale agenda pushten van oké, als jij je mag bij ons lenen, maar dan moet je wel je markt openen voor Westerse bedrijven. En die landen, die markten zijn totaal gedomineerd, de eigen industrie helemaal afgebroken en vervangen door Westerse bedrijven. Ja, dan vervolgens nu tegen hun zeggen, ja, maar je kan nog bij ons lenen. Ja. Dag.
Precies, precies dit, ja. En ook wat het Westen dan ook doet, die zeggen dan terecht, hè, hebben ze ook echt een punt. Ja, maar Saoedi-Arabië, China, die moeten ook meebetalen. Want dat zijn tegenwoordig ook gewoon onderdeel van de grote vervuilers.
Ja. Ja.
Dus dat is ook zo. Maar zolang zij dat niet doen, dan betekent dat niet dat jij je eigen verantwoordelijkheid als Westen dus niet meer hoeft te nemen. Dat gebeurt nu wel.
Ja.
Nu zeggen die Westerse landen, ja, maar China en Saoedi-Arabië doen het ook niet. Ja, dus dan hoeven wij ook niet. Dan denk ik, ja, maar zo werkt het dus niet met verantwoordelijkheid.
Er was een tijd dat we oprecht probeerden voorop te lopen. Hè? En hierbij is het gewoon zo Ja. Niksig.
Nee, we kijken gewoon alleen maar naar onze eigen belangen.
Totaal op het eigen belang. Ja, overigens hier met die oliewinnende landen is die Aliyev natuurlijk ook weer het perfecte voorbeeld van hypocrisie. Want hij, Azerbeidzjan, draait echt op de olie. En hij heeft dus ook als voorzitter de Saoedi-Arabië nog weer de mogelijkheid achter de schermen gegeven om de tekst te veranderen en zo, toch?
Ja,
hij heeft allemaal dingen gelekt. En
toen ook al het mondiale zuiden was zo boos weggelopen van de onderhandelingen.
De kleine eilanden, zoals Samoa en zo.
Ja, die waren al weggelopen. En ook omdat het eigenlijk al afgelopen was, de onderhandeling officieel. En toen kwam die nog met allemaal teksten waar zijn vriendjes dan nog wel amendementen op mochten maken. Ja, nee, dat was wel heel dubieus, de rol die hij ook heeft gespeeld. En ook klimaatactivisten, de kop. Normaal gesproken is ook bedoeld als een plek waarin niet alleen maar wereldleiders samenkomen om te onderhandelen, maar waar ook bijvoorbeeld NGO's een stem hebben. Maar omdat Azerbeidzjan ook niet echt happig is op oppositie en protest en NGO's en activisme, waren er ook hele strakke regels dat je alleen maar als activist dan actief mocht zijn in een bepaalde gang. Op een bepaald tijdstip, waarbij er zo min mogelijk obstructie kon plaatsvinden en aandacht voor gegeven kon worden. Wat ik wel dacht, als dit je de voorzitter is, dan is het ook wel gedoemd te mislukken, hoor.
Ja. Ja, totaal. Het is echt een godspe dat zij dat mochten organiseren.
Ja.
Ik zat nog te denken kwam ik ook nog tegen, dat neocolonialisme in het klimaatbeleid. Eentje die ik ook tegenkwam, dat is nu net een stuk op One World verschenen. Over emissierechten. Je kan dus als een bedrijf als Shell en KLM, die kunnen hun producten als emissievrij verkopen, omdat ze dus ergens anders bomen laten aanplanten. En er is dus een bedrijf, Blue Carbon, dat is in handen van de koninklijke familie van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. En die koopt dus op grote schaal nu grond op in Afrikaanse landen, waar dan vervolgens die emissie als het ware wordt heen gebracht. Dus die gaan daar bomen planten. Maar dat bedrijf heeft dus zometeen 20% van alle grond in Zimbabwe in handen, 10% van alle grond in Zambia en Liberia en 8% van Tanzania.
Nou joh, zodat dus ze gewoon maar deze bomen kunnen planten. En zeggen,
zodat wij kunnen vliegen.
Ja, precies. Ja,
en Shell lekker door kan gaan en dan kan zeggen, ja, maar het is wel emissievrij.
Ja.
Maar dit is gewoon letterlijk kolonisatie. Dit is letterlijk opkopen van andere landen en die dan gebruiken zodat jij zelf door kan gaan.
Ja.
Echt waanzinnig.
Nou.
Ja.
Goed dat we er even aandacht aan hebben geschonken hier.
Precies. Gaan we door naar luisteraarsvragen. Ik wil het vooral over hebben over. Het is één vraag eigenlijk van Jofien. Die luisterde naar onze Denkelse aflevering over de rellen in Amsterdam. Maar eigenlijk het gesprek met Rutger en Marjolein, de vorige aflevering, haakt hier ook heel erg op in.
Dat zijn de wethouders in Amsterdam.
Ja, Rutger en Marjolein. Rutger Groot-Wassink en Marjolein Moorman, wethouders in Amsterdam.
Van GroenLinks en PvdA.
Ja, en zij reageert over die hele integratiediscussie die nu aan het losgebroken lijkt te zijn en die we zo snel mogelijk weer terug in de fles moeten duwen. Jammer dat we niet vaker benoemen dat het met de integratie van veel tweede en derde generatie nieuwkomers gewoon goed gaat. En er waren veel meer reacties op onze aflevering die een beetje deze kant op gingen van het integratieprobleem. Het valt allemaal wel mee, de wetenschap laat anders zien, de cijfers laten anders zien. En je ziet ook mensen als bijvoorbeeld Leo Lucas, hoogleraar migratie, die hier elke keer op wijst. En vorige week kwam er ook in het CBS, volgens mij ook naar aanleiding van dit nieuws, kwamen zij ook ineens met een rapport naar buiten van de integratie van de tweede en derde generatie, of derde en vierde zelfs, gaat heel goed. Hoera, hoera, hoera. En dan gingen we dan allemaal weer proberen rechts ermee om de oren te slaan. En ik wil het over deze reactie specifiek hebben, omdat ik hier heel erg voor wil waarschuwen dat we dit gaan doen.
En wat, waar wil je nou voor waarschuwen? Voor wat gaan we doen?
Waar ik voor wil waarschuwen is dat we absoluut niet weer die kant op moeten dat we gaan roepen, het gaat echt wel goed met de integratie, kijk maar. Ten eerste, en dat is twee redenen. En de eerste is eigenlijk vrij simpel. Het boeit radicaal rechts geen reet wat de waarheid is. En door elke keer weer die discussie aan te gaan en dan, kijk maar, het CBS laat zien, er is echt niet zoveel criminaliteit, of ze doen het qua opleiding wel goed, of qua werk. Focus je de discussie er helemaal daarop. Terwijl rechts gaat echt niet luisteren, hoor. Die gaat gewoon de hele tijd door met dit oppoken. Die gaat de hele tijd door met oppoken dat de integratie niet goed gaat. En daardoor gaat het gesprek daar de hele tijd over. En dan gaan wij aan de andere kant de hele tijd dan weer meer onderzoeken doen. En dan nog extra onderzoeksgroepen opzetten om toch te kijken of het echt niet goed gaat.
Ja.
Dus het debat blijft totaal erop gefocust.
Dus jouw punt is, je moet het negeren omdat het niet klopt, zeg maar. Dan moet je niet mee om dat beeld van hen eigenlijk te voeden. Dat Precies. is wat jij zegt. Ja,
ja. Okay, ja. Dus kort ontmaskeren wat het is. Het is een poging om ons land te verdelen en een tweedeling te zaaien. Om ons af te leiden van grote problemen. En voor een groot deel is het gewoon racisme. Ik ben het ook heel erg eens met wat Rutger de vorige aflevering zei. Racisme moet je gewoon racisme noemen.
Ja.
Maar er is nog een andere belangrijke reden dat ik hiervoor wil waarschuwen. En dat is omdat ik door de hele tijd te gaan praten over tweede en derde en nu zelfs vierde generatie mensen met een migratieachtergrond, zet je mensen de hele tijd weg als anders.
Ja.
En dat kan je het nog zo goed bedoelen, maar als jij tegen iemand gaat zeggen, nee, maar we hebben het onderzocht en het gaat echt wel goed met jouw integratie, en dan gaan we daar met z'n allen een gesprek over voeren of het goed gaat met... Moet je voorstellen dat je met z'n tienen in een groep zit en dan gaan er 9 mensen gaan samen bespreken of het goed gaat met jouw aansluiting bij de groep. Hoe voel je je dan?
Lekker welkom.
Ja, dan voel je... Je wordt de hele tijd anders gemaakt. Ja, tot ander gemaakt. Je bent de vreemde. En dat is echt een expliciete doel van rechts. Dat is, we hadden vroeger de allochtoon. Dat was een soort onderzoekscategorie.
Ja, dat werd later de migrant.
Dat werd later inderdaad de streepjes Nederlander.
Ja. En toen werd het de Marokkaanse Nederlander. Ja. De Chinese Nederlander.
Ja, en nu hebben we dan mensen met een migratieachtergrond. En dan
of mensen
tweede.
Van kleur.
Ja. Ja. Maar toen ook al, het werd er heel vaak gezegd, dat concept moet weg, want het zet mensen apart.
Ja.
Dus toen zijn we het gaan hebben over de streepjes Nederlander. En toen ook al was de discussie, tot welke generatie blijven mensen dan allochtoon? En dan werd er gezegd, nou, tweede generatie, dan stoppen we. De PVV heeft toen moties ingediend om niet bij de tweede generatie te stoppen. Die wilde derde en zelfs vierde generatie ook blijven onderzoeken. En dat het CBS er niet mee stopte. Omdat ze alles
in stand houden.
Anders worden het gewoon Nederlanders. Dan kunnen we zien we onderscheidende statistieken. En we moeten toch kunnen aanwijzen op welke punten ze allemaal anders zijn. En daarin zie je gewoon dat apart zetten is een bewuste strategie. Mm-hmm. En wij moeten echt stoppen met vooral ook over met zoveelste generatie mensen met een migratieachtergrond om daarover te gaan praten en dan ook het goede nieuws gaan vieren.
Ja.
Dus gewoon Nederlanders, punt.
Ja. En dan moet je gewoon zeggen, hou op met dat gelul.
Ja. Ja, het zijn gewoon Nederlanders. Ja. En behandel mensen gewoon als Nederlanders. En niet als zoveelste migratieachtergrond.
Ja. Ja, ik had na die rellen, iedereen ging dan meteen roepen, er is een integratieprobleem. En ik dacht, nee, gaan we nu echt teruggeworpen worden in de tijd? Ik werd politiek actief in 2006. In de periode, het post-Fortuyn-tijdperk, zoals het dan heet. En toen ging het alleen maar over het debat over de 3 I's, zoals het dan heette. En dat was dan immigratie, integratie en islam. Alle debatten gingen hierover. En ik werkte toen samen met Tofik Dibi.
Ja.
En hij kreeg dan heel vaak dingen te horen als... Wat spreek jij goed Nederlands, zeg? Ja, hallo, die jongen is in Vlissingen geboren. Of Tofik, wat een leuke achternaam. Waar komt het vandaan? Nou ja, weet je, altijd aangesproken worden op inderdaad het anders zijn.
Ja.
En het ging toen ook heel erg over... Hij had toen ook een heel mooi opiniestuk geschreven. Misschien kunnen we die in de show notes zetten. Over Whoopi Goldberg, comedian uit Amerika, die zei, ik heb eigenlijk altijd een fictieve koffer in handen. Omdat ik me door dit soort... Als je altijd zo wordt aangesproken, voelt het altijd alsof je te gast bent.
Mm.
En dat je ieder moment weer weg moet.
Ja.
En die beeldspraak, dat doet wat als je hier woont, hier geboren bent. Met het gevoel dat je er nooit inderdaad helemaal bij hoort. Dat het nooit helemaal je thuis ook kan worden.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, en ook misschien een oproep. Mensen, zet die koffer neer, pak hem uit, hang je kleren in de kast.
We're here to stay.
Ja, jullie zijn hier gewoon. Je hoeft niet met die fictieve koffer rond te lopen. En ineens denk ik dat na die rellen ook, maar eigenlijk al überhaupt sinds de winst van de PVV, dat mensen die fictieve koffer weer met zich mee zeulen en dragen. En nou ja, het is echt voor mij het teruggeworpen worden in de tijd. In die debatten van 20 jaar geleden.
Ja.
Dus Tofik Dibi was toen ik dit met hem... Want ik was toen zijn beleidsmedewerker op dit soort dossiers in de Tweede Kamer. Dus al die debatten die toen werden gevoerd... Hij was toen de derde generatie. Nu zitten we dus al bij de vierde of de vijfde generatie. Ja. En mogen die ook weer met zo'n fictieve koffer rondlopen? Ja, echt, mensen, pak die koffer uit.
Ja, nee, dus precies daarom, Jovien. Dit is heel goed bedoeld, hoor, om te benoemen dat de integratie van mensen goed gaat. Maar ik zou juist dat niet al te veel willen doen.
Nee. Nee, ook nog iets over het integratiebeleid. Want dat weet bijna niemand. Maar Rita Verdonk heeft toen natuurlijk op een gegeven moment inburgeringscursussen. Die moest er allemaal komen, want als je dan in Nederland kan wonen, dan moest je ingeburgerd zijn. Dat was toen een publieke voorziening in de jaren dat Rita Verdonk dit invoerde. Op een gegeven moment raakte dus dit hele issue weer van de politieke agenda. Ja. Gelukkig, als je het mij vraagt. En toen is dus het hele inburgeringsbeleid geprivatiseerd.
Ja.
Toen moest dus de markt dit ineens gaan oplossen.
Maar het probleem, winst gemaakt.
Werd er winst gemaakt, maar ook schulden gemaakt. Omdat je dan als migrant, als nieuwe Nederlander, zelf dus ook verantwoordelijk werd voor deze kosten.
Je kreeg dan een budgetje. Je komt nieuw in Nederland. Je spreekt de taal niet, je kent het hele land niet. Maar je kreeg een budget van €2000 of zo.
Ja,
dan mag je zelf je inburgerscursus kopen.
Ja, een soort persoonsgebonden budget.
Ja.
En dan mocht je het zelf inkopen. Maar dat was ook, weet je, als je dat niet haalde, dan had je wel een probleem.
Ja, en er zaten allemaal hele gehaaide ondernemertjes. Ja. Die zaten daar, of ondernemertjes, gewoon parasieten. Die hadden dan een integratiebureau. En die zeiden dan, als je bij mij inschrijft, krijg je een gratis iPad. En dan hup, die €2000 incasseren en mensen gewoon het bos insturen.
Ja, dus er is een hele bizarre industrie hiervoor opgetuigd. En dan ben ik dan ook wel benieuwd naar die rechtse partijen. Want dit, nou ja, daar komt ook dit beleid vandaan. Gaan we ook maar eens evalueren hoe je dan tot nu toe zelf bent omgegaan met die zogenaamde integratie. Weet je, dan moet je ook gewoon reflectief zijn op je eigen handelen.
Het is net zoals de PVV structureel blokkeert dat mensen gelijk mogen werken als ze hier komen om juist te integreren.
Precies.
Ze willen ze apart houden. Ze willen iedereen apart houden, zodat je ze heet kan zeggen, je hoort er niet bij, kijk maar. En je vindt ook geen aansluiting.
Precies. Ook, weet je, mensen die hier zijn, die gevlucht zijn. Nederland bungelt echt onderaan de lijstjes met wat je dan allemaal mag doen. Qua onderwijs, qua werk.
Ja.
Weet je, dat is gewoon bewust beleid om mensen buiten de deur te houden. En vooral niet actief te laten meedoen. Maar vervolgens wel inpeperen dat er geen participatie is.
Ja.
Terwijl, hoe erg is het ook als je je tijd zit te verdoen de hele dag, omdat je niks mag?
Nee, je wordt helemaal gek. Mensen zitten soms 2 jaar in een AZC of zo.
Ja, joh.
Je mag 2 jaar lang niks doen.
Ja, en iedere keer wel verhuizen.
Ja.
Dus je bouwt niks op. Nou goed, dat is een beetje een ander onderwerp.
Nou, het raakt er wel heel erg aan. Raakt ja, zeker wel.
Nou, en wat ik er ook echt gewoon stuitend aan vind, dan wordt er gesproken over aanpassing aan de Nederlandse normen en waarden en hoe wij het dan doen in Nederland. En denk ik, ja, hoe doen wij het dan in Nederland? Ik bedoel, de normen en waarden die Geert Wilders uitdraagt, dat zijn niet mijn normen en waarden. Dat zijn volgens mij helemaal niet de Nederlandse normen en waarden.
Ja.
Waarin je mensen kan uitsluiten, kan discrimineren, racistisch kan zijn. Dus daar heb ik echt een hekel aan. En denk ik, het enige waar je volgens mij wel verbondenheid op kan zoeken, dat is de grondwet.
Ja.
Dat staat er in de grondwet en dat staat als een huis. Maar juist die grondwet, daar houdt zo Geert Wilders zich helemaal niet aan. Dus wie is er nou wel of niet hierin geburgerd?
Ja, normen en waarden. Het is op dit moment de politiek, de landelijke politiek, is wel de laatste die ik mag beginnen over normen en waarden tegen burgers op dit moment, vind ik. Als je kijkt naar het toeslagenschandaal, totale scheid aan normen en waarden. Als je kijkt naar de rechtszaken die de overheid gewoon tegen burgers voert en in een hoger beroep gaat als ze worden veroordeeld, omdat ze gewoon verkeerd omgaan met hun burgers, volgens ook die Urgenda-zaak over klimaat. Ook daar gaat de Nederlandse overheid gewoon in beroep tegen zo'n Urgenda-zaak die zegt, overheid, werk harder om de grondrechten van je burgers te verdedigen. Kijk ook hoe we internationaal opereren. Dat in Palestina de rechter zegt, je mag geen onderdelen voor bommenwerpers leveren aan Israël, waarmee ze Gaza kunnen bombarderen. Gaan we het gewoon stiekem doen. Onze overheid gaat dat gewoon stiekem proberen alsnog te doen. Tegen het oordeel van de rechter in.
Ja.
Ja, dan ben je toch echt. En dan ga je daarna beginnen over onze westerse normen en waarden.
Precies.
Ook nog. Hè?
Ja, nou, boter op je hoofd.
Ja, echt totaal. Nee, dus als we dan mensen hier gaan vertellen van je moet je aan onze normen en waarden houden. Ja, welke?
Welke, precies.
Ja. We zitten alweer aan een half uur. Laten we lekker gaan afronden. Heb je nou mening over wat we allemaal zeggen? Laat dat vooral weten, want dat horen we heel graag. Praat mee via vriendvandeshow.nl/linkjedevolte. Daar kan je ook je mening inspreken. En doe dat vooral. En zeg vooral ook als we een onderwerp nog niet hebben besproken waarvan jij denkt, ja, je moet het nou echt eens een keer over gaan op links. Dan gaan we dat lekker bespreken. Praat ook vooral mee op YouTube, TikTok of via Instagram. En kom naar Links Revolte Live in Steenwijk.
Ja, we hopen jullie te zien.
Ja, en volgende week hebben we een heel leuke aflevering. Want dan gaan we langs bij Jesse Frederik. Want die heeft een stuk geschreven op de Correspondent. Waarom links steeds verkiezingen verliest. En nee, niet omdat de kiezer links niet begrijpt. Dus volgens mij gaat zijn hele stuk precies over dezelfde vraag als die wij in podcast behandelen. We worden zelfs in genoemd. Namelijk, hoe wordt links weer de politieke beweging van Nederland? Dus misschien gaan we daar het definitieve antwoord vinden.
Ja, de podcast. Dat is wel heel ambitieus, Hans. Dan ronden we hem gewoon af.
Dit was hem. Nou, dus jullie horen ons dan. Tot de volgende.
Tot dan.
Doei doei. All you bad folks, you must go.